Gemeente, gasten en allen die thuis of elders met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Voor ons gaat voor dominee Mulder. In de voorbeden bidden we voor Margreet van Wijngaarden. Zij kreeg bij nader onderzoek in het ziekenhuis te horen dat de tumor groter is dan de artsen aanvankelijk hadden gedacht. Daarom zal hoogstwaarschijnlijk een lang traject van chemo en operatie volgen. Dinsdag 22 oktober krijgt ze weer verdere uitslagen. We hopen dat deze goed zijn. Er is een geboortebericht. Zondagavond 13 oktober werden Antonie en Caroline Priester verblijd met de geboorte van een dochter, Siva Hendrika Adriana. Moeder en kind maken het goed. Siva is het zusje van Abel, Noah en Chloe. We feliciteren hen van harte met dit jonge leven en wensen hen God zegen toe. Meeleven. Vorige week zaterdag op zondagnacht overleed de zwager van familie J.A. Vaassen Teunissen en W.P. Hovenstad Teunissen. De begrafenis heeft zaterdag 19 oktober plaatsgevonden. We condoleren hen met dit verlies en wensen hen troost en kracht van de Heere toe. We leven ook mee met mevrouw K. Stolk de Vormer. Afgelopen week is haar zoon op 70-jarige leeftijd overleden. En aanstaande maandag zal hij begraven worden. En we leven mee met mevrouw Ede Ridder Woutersen, waarvan de schoonzoon is overleden op 72-jarige leeftijd en woensdag wordt begraven. Donderdagavond is er een bijbellezing in de Pauluskerk, waarin dominee Mulder voor hoopt te gaan en de brief aan de Colossenzen hoopt te behandelen. Aanvang 8 uur. Iedereen van harte uitgenodigd. Tijdens deze dienst zijn er 3 collecten, waarvan 2 voor de prediking. De eerste collecte is bestemd voor diaconie ten bate van KIA Werelddiaconaat, ondersteuning boeren in Indonesië. De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Denkt u ook aan de zendingsbussen en de wijkas bij de uitgang. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 96, vers 6, waarvan de eerste regels luiden: aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. En wat er verder volgt, Psalm 96, vers 6. De kerkeraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 31. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Psalm 31, vers 5 en 6. Wij worden ook vanmorgen allereerst geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij horen het goede en heilige gebod van de Heere. En daarna een woord van vergeving. En ons gebed is Psalm 44, vers 14, het laatste vers. Hoor Gods goede en heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en eer uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stenen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zo gaf de Heere zijn heilig gebod. En Johannes zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Voordat we samen verder luisteren naar de stem van de Heer, verootmoedig ons voor hem. Laten we samen bidden om zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere onze God, wij danken u dat wij op deze eerste dag van de week samen mogen komen voor uw aangezicht. Op de dag van uw opstanding, Heer Jezus, die doordat u leeft een Sabbat geworden is. Een dag van rust en opademen, een dag van eeuwig leven. En dank u wel, Heere, dat u ons daaraan blijft herinneren. Heere, wij zijn mensen van hier, van beneden. Wij denken zo vaak alleen aan dit leven. Maar hier in uw huis worden wij eraan herinnerd. Dat u leeft. Dat u regeert. En dat u het eeuwige leven geeft aan ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft. Lieve Heere, wij bidden u. Vul vanmorgen onze harten met eerbied voor u, met ontzag, besef van uw grootheid en uw heiligheid. Heere, want dat is wie u bent. Terwijl wij hier zitten, brengen duizenden van engelen u de lof en de eer en de aanbidding toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Heere, geef dat ons hart zich vanmorgen bij dat koor voegt. Van aanbidding. Van overgave. En Heere, daarom bidden we u dat u ons aanziet niet in onszelf, maar in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. En dat u ons wast en reinigt in zijn bloed. Wij vragen, Heere, maak ons eerlijk en oprecht voor uw aangezicht. Dat we alle schijn verliezen. En dat we doorgelicht worden door u, Heere, tot op het diepst van wie wij zijn. Opdat wij wanhopen zullen aan onszelf en ons aan u toevertrouwen. Heere, we bidden dat u vanmorgen bij ons bent als we samen de schriften openen, verder lezen. Heere, dank u wel als wij die diepte van Naomi niet herkennen. Laat er dan oprechte dankbaarheid in onze harten zijn. En laat het troost zijn, Heere, voor wie het wel kent. En geef dat wij zo samen, Heere, mogen leren wie u bent en wie wij voor uw aangezicht zijn. Heere, opent u ons de schriften. We bidden om uw leiding. Om de doorwerking van uw woord ook in onze harten, in de gemeente. In het leven van elke dag. Laat het alstublieft zo zijn, Heere, dat het niet iets is van hier alleen. Maar dat het zo indringt in ons hart en in onze gedachten. Heere, dat het ons ook vormt voor het leven en voor alle dag. Voor onze plek in deze wereld. Heere, daarom bidden wij om uw zegen hier en thuis. Wees erbij, Heere, alstublieft. Dat hebt u beloofd. Heere, want dan zijn wij getroost. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen verder, gemeente, in het boek Rut. Hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 22. Dat is de eerste lezing, Rut 1, vers 19 tot en met 22. En de tweede lezing vindt u in Romeinen 8. De verse 28 tot het einde. Rut 1 vanaf vers 19. En zo gingen zij samen tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. En zij keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de eerste lezing. De tweede, Romeinen 8. Vanaf vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Here horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, vanmorgen komt het woord van God tot ons uit Rut 1, de verzen 19 tot en met 22. Rut 1, vers 19 tot en met 22. En het thema van de prediking vanmorgen is opnieuw het gewone leven, dubbele punt, Naomi's worsteling met Gods weg. Dus we denken nog eens na over dat gewone alledaagse leven. En het gaat dan vanmorgen in het bijzonder over Naomi's worsteling met Gods weg. Twee gedachten vanmorgen. In de eerste plaats staan we stil bij haar nieuwe naam. En in de tweede gedachte staan we stil bij Naomi's klacht. dus bij haar nieuwe naam en bij haar klacht. Voor we daarna gaan luisteren, zingen wij Psalm 77. Als je zoekt naar een klacht in de Bijbel, dan vind je die in het psalmboek over, of de kust en de keur zou ik haast willen zeggen. Psalm 77 is er daar één van. Psalm 77, het tweede vers. Het woord van God vanmorgen, gemeente, vindt u in Rut 1, vers 19 tot en met 22. Ik lees u daaruit een stukje uit vers 19. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dus Naomi's worsteling met Gods weg. Na het amen van de verkondiging zingen wij Psalm 77 nog een keer. Dan het zevende vers. Dus vers 7 van Psalm 77 na het amen van de prediking. Gemeente van de Heren, die laatste verzen nemen ons mee terug naar Bethlehem. En dat moet u even in uw achterhoofd houden, het liefst eigenlijk in uw voorhoofd, terwijl we nadenken over dat getuigenis van Naomi. Maar er staat zo mooi in de Bijbel: en zij kwamen aan in Bethlehem in de tijd van de gerstenoogst. Een heel klein zinnetje. En dat betekent de tijd van Pasen. Dus daar waar het kerst geworden is, komen ze terug. En daar wordt het uiteindelijk ook Pasen. De gerstenoogst is het begin daarvan. Ik kom daar straks aan het eind nog even op terug. Maar terug in Bethlehem. Gemeente, 10 jaar geleden is Naomi daar vertrokken. Met haar man en kinderen om de hongerdood te ontvluchten. En nu keert ze terug. En het is een hele open deur, maar ik zeg het vanmorgen toch even, gemeente. Wat kan er veel passeren in 10 jaar tijd, hè? Denk vanmorgen maar eens terug. Wat kan er veel passeren in 10 jaar tijd? Probeer het je even voor de geest te halen, hè? De meeste uitleggers gaan ervan uit dat Naomi en Elimelech, voordat ze vertrokken, een zekere rijkdom kenden. Dat ze wel gesteld waren. Ooit samen gelukkig, hè? U weet het wel. Prachtige namen. Mijn God regeert. Wat was hij gelukkig, hè? Met zijn vrouw, de liefelijke of de lente. Jongelui, aan de kwetsbaarheid, hè, van het leven dachten die Elimelech en Naomi waarschijnlijk net zoveel als jij en ik doen of deden. Dat in al het mooie van het leven, vroeg of laat, een barst komt en een scheur, dat hadden ze alleen nog maar bij anderen gezien. Weet je, dat begon met de geboorte van Machlon, hè? Ziekelijk, weet u nog? En later Giljon, dat betekent zwak. En in het Oude Oosten zeggen die namen vaak iets over die tijd waar dat kind, hoe ze ontvangen is. Hoe ze ontvangen zijn, hoe ze gedragen zijn onder het moederhart en ter wereld gekomen zijn. En toen keken Elimelech en Naomi elkaar aan en ze zeiden: noem hem maar Machlon, ziekelijk. En Giljon, zwak. En toen zaten ze ineens midden in de zorgen, tot aan de nek. En werd leven overleven. Je kunt je dat zo voorstellen dat ondertussen Naomi van die prachtige bemoedigingen kreeg, hè, semi-bemoedigingen. Dat de mensen zeiden: ach meid, weet je, ze zijn inderdaad wel ziek en zwak, maar joh, wees blij dat ze nog klein zijn. Want kleine kinderen, kleine zorgen, en ze worden ook nog groot. Ja, nou, staat niet in de Bijbel, maar zo gaat het vandaag ook, hè. En dat gebeurt ook, hè, gemeente, want die kinderen die worden groot en dan komt de honger in Bethlehem. En dan, hier heb je het gewone leven, heb je het één gehad. En dan zeggen mensen tegen elkaar: wij hebben ons portie wel gehad. Ja, heb je het één gehad, staat het andere voor de deur. Hongersnood, Ze trekken het beloofde land uit naar Moab. En ik ga kort, gemeente. Daar trouwen die jongens met Orpa en Rut. Dat moeten twee bedenkelijke bruiloften zijn geweest. Ook voor Elimelech en Naomi. En dan komt daar de climax van dat hele boek. Of van dat hele eerste hoofdstuk. Eerst sterft Elimelech. En iets later moet Naomi ook die twee zorgenkinderen aan de schoot van de aarde toevertrouwen. En zo blijft ze achter zonder wat haar dierbaar was. Denk het je even in. Denk het je even in, 10 jaar tijd. Ooit vertrokken. Met het geluk. En dan kom je terug zo arm als de mieren. Ik ben te somber, gemeend, als ik vanmorgen zou zeggen, weet u, dit is het gewone leven. Dan ben ik te somber, want dat is niet waar. Maar ik moet vanmorgen wel zeggen, zulke dingen gebeuren wel in het gewone leven. Niet alleen toen en daar, maar ook hier en nu. En ik wil vanmorgen tegen u zeggen, weet u, als u dit allemaal hoort, hè? En je zegt, ik snap er niks van. Dan hoop ik dat u, als u vanmiddag thuis komt, dat het eerste wat u doet is dat u thuis uw knieën buigt en de Heere ervoor dankt dat u van deze woorden geen letter snapt. Dan ben je gelukkig te prijzen. En ik hoop dat het vanmorgen diepe troost is voor mensen die het met Naomi meemaken. Hè? Een vorige keer liet ik u die vraag stellen. En hoe is ze er nou onder, hè? Hoe is ze er nou onder? Ook geestelijk. Nou, bij die vraag zetten die laatste verzen van hoofdstuk 1 ons stil. Hè? Hoe is Naomi er nu onder? En dan begrijp je wel, dat is natuurlijk niet alleen een vraag uit meeleven met die vrouw daar. Ik kwam in de voorbereiding een woord tegen uit Romeinen 15 en dat... Ik zit ook te zoeken, weet je, waarom staat dit nou in de Bijbel? En waarom laat de Heilige Geest zo'n vrouw nou helemaal uitpraten? Over al die ellende. Nou zegt Paulus, het is niet alleen voor hen geschreven, maar het is ook voor ons geschreven. Hè? Opdat wij door lijdzaamheid en door vertroosting van de schriften hoop zouden hebben. Daar gaat het dus om. Hoe is ze eronder? Nou, gemeente, daar doet Naomi een boekje over open als ze terugkomt in Bethlehem, hoe ze eronder is. Ook geestelijk. En in de eerste gedachte staan we vooral stil bij hoe ze eronder is. En in de tweede gedachte wil ik die vraag stellen, en hoe zit het dan tussen Naomi en haar God? Dus eerst Naomi's nieuwe naam. Gemeente, na die ontroerende belijdenis van Rut trekken die twee weduwen zwijgzaam verder. Wat dat voor soort zwijgen is, daar zwijgt de Bijbel over. Het is in ieder geval een stiltegemeente waarin ze rustig kunnen denken. En Naomi heeft natuurlijk genoeg om aan terug te denken. Ik zeg het nog maar een keer, wat kan er in 10 jaar tijd veel passeren? Misschien dat u wel zegt, nou dominee, is geen 10 jaar voor nodig. 5 jaar is ook genoeg. Of 3. Maar het is niet alleen terugdenken. Ik denk, gemeente Naomi denkt ook vooruit. Vooruit. Want hoe zullen ze haar ontvangen daar in Bethlehem? Kijk. Daar in Bethlehem waren ze gebleven. Ook onder het oordeel. Ook toen de honger kwam. En zij waren gegaan. En dan moet je terug. En hoe? Arm als de mieren en berooid van alles wat haar dierbaar was. En daar komt dit bij, gemeente, dat moet u even weten vanmorgen. Daar komt dit bij dat ze in Bethlehem, waar ze dus naartoe gaat, weer naar terug gaat. In Bethlehem zoekt men altijd een verband tussen het leven en het levenslot. Belangrijk vanmorgen. Dus ze zoeken een verband tussen de gang van het leven en wat God daarmee zou bedoelen. onder het oude verbond, gemeente, en eigenlijk in het hele oude Oosten, maar alles in het leven was of een zegen of een vloek. Dat komt tot een hoogtepunt in Deuteronomium. Alles is of een zegen of een vloek. Dat kom je in de Bijbel veel tegen. Zo dachten de vrienden van Job. Als Job op een gegeven moment alles kwijtraakt, zegt hij, zal in jouw leven vast wat zijn, wat niet deugt. En Job protesteert. Zo dachten de vrienden van Job. Gemeente, zo denken, zo dachten wij ook voordat het evangelie hier kwam. Dat tegenslag in het leven betekent dat God tegen je is. En gemeente, zo denken sommigen in de gemeente vandaag nog. Die denken net als de mensen in Bethlehem. Alles is een zegen of een vloek. Eén van beiden. De volksmond die zegt, weet je, de dingen gebeuren niet zonder een reden. Toch? Hebt u wel eens gehoord, toch? Het gebeurt allemaal niet zonder reden. Dat is die gedachte van Bethlehem. Dat heeft toch wat te zeggen, zeggen de mensen onder elkaar. Tuurlijk zeg je het niet tegen degene die het meemaken. Hè? Maar je man veel te vroeg verliezen en dan twee kinderen naar het graf moeten dragen, ver voor de tijd dat je gedacht had. Naomi die weet heel goed hoe die Jood in Bethlehem denkt. En zo kon ze zelf ook heel lang denken toen alles voor de wind ging. Dat is mooi, hè? Dat denken, gemeente, in zegeningen en in vloek, dat kun je volhouden zolang het voor de wind gaat. En dan zeg je, mijn man, je hoort het Naomi zeggen, dat is me toch een godsgeschenk. En mijn kinderen, dat zijn zulke zegeningen. Ja, dat is mooi. Maar als je dat nou allemaal kwijtraakt, hoe heet het dan? Hoe heet het dan? Kijk, die mooie dingen in het leven een zegen noemen, dat is niet zo moeilijk. Maar als je alles bij de handen afbreekt, en als je het allemaal in de zwarte grond moet begraven, wat dan? Kijk, gemeente in Bethlehem, en daar ziet Naomi natuurlijk tegenop. In Bethlehem zullen er vast mensen geweest zijn die gedacht hebben, weet je, en dat krijg je er nou van. Dat krijg je er nou van al dat geloop. Dat krijg je ervan. Gemeente, met al die gedachten, hè, van terug en van vooruit, gaan die twee weduwen daar samen. Het is dezelfde taal als bij Abraham. Als hij Isaac moet gaan offeren. Zo gingen die twee samen. Dat is altijd, gemeente, met de dood in de schoenen. Alzo gingen die beiden. En gemeente, dan komen ze daar aan in Bethlehem. En dan raakt die hele stad in beroering. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van zeggen, maar je ziet het voor je. Hè? Daar komen ze. Door die poort van Bethlehem binnen en de tamtam die begint driftig op gang te komen. Ze zijn terug, mensen. Of ze. Naomi met die Moabitische schoondochter. Ze is weer terug. En heb je gezien hoe? Heb je gezien hoe? Gemeente, al de verbijstering van de mensen in Bethlehem komt samen in die ene uitroep. Ze kijken haar aan en ze zeggen, is dit Naomi? Ja, kijk, toen ze vertrok, kun je dat zo voorstellen, hè? Naomi moet iets van een wervelwind geweest zijn. Iets van de lente in volle bloei. Hè? Sterk, rimpelloos, vol van belofte. Maar nu, is dit Naomi? Gemeente, zonder twijfel, hè, hebben de tijd en die drie sterfbedden en haar verdriet zich afgetekend op haar gezicht en op haar gestalte. En nu is ze terug. En ze voelt die blikken van de mensen wel, ze hoort het gepraat. Is dit Naomi? En dan gaat ze spreken. Ik zeg het nog een keer, als u het niet begrijpt, dank God. Maar ze gaat spreken. Mensen zeggen, is dit Naomi? Nou, ze gebiedt die bekende om haar niet langer Naomi te noemen. Ze zegt, noem mij niet meer Naomi, de lieflijke, de lente, het opbloeiende, bruisende leven. Noem mij Mara. Het is herfst en misschien moeten we zelfs wel zeggen, het is winter geworden. Noem me Mara, bitter, want dat is wie ik ben. En dan hou ik even stil. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Wat is de Bijbel eerlijk, hè? Want wij zeggen, er zijn er daar in Moab 3 gestorven. Nou zegt Naomi, maar er zijn er 4 gestorven daar in Moab. Alleen die ene is nog niet begraven en dat ben ik. Zijn er daar 4 gestorven? Elimelech, Mahlon, Chilion en Naomi. Hoe gaat het, Naomi? Wij geven meestal gewenste antwoorden, gemeente. En dat kun je bij de meeste mensen ook maar het allerbeste doen. Gewoon gewenste antwoorden geven. Want ze begrijpen er toch niks van. Maar Naomi doet er niet aan mee, hè. Ze zegt... En wat ze eigenlijk zegt, hè, is zo ingrijpend. Want de naam betekent in de Bijbel, hè, de naam en wie je bent, dat ligt in de Bijbel in elkaar vervlochten. En als Naomi hier een nieuwe naam gebiedt, dan zegt ze, weet je, mensen, ik ben niet meer wie ik was. Ik ben niet meer wie ik was. Ik ben niet meer de oude. Hier leer je dus... Voor wie dat wil leren en wie het niet weet. Hier leer je dus, gemeente, dat verlies en dat verdriet en gemis. En dat is dan hier een verlies, hè, van het leven. En dat, ach, ik probeer het natuurlijk te bedenken in de voorbereiding. Dan zie ik u zitten en dan denk ik, wat, nou, u mag het van uzelf allemaal invullen. Maar dat tekent zich niet alleen af op je gelaat. Maar het maakt je... En dat leert Naomi ons, het maakt je tot een ander mens. Kijk, als je een been breekt, dan kun je tegen elkaar zeggen, ik hoop dat je gauw weer de oude bent. Maar zeg dat alsjeblieft nooit tegen iemand die een geliefde is verloren. Want die worden nooit meer de oude. Voor het leven getekend, zeggen we dan, en het is echt waar... En zo spreekt Naomi ook. En ze zegt, wil je weten wie ik ben? Hè? Is dit Naomi? Ze zegt, noem me Mara, noem me bitter, want dat is wie ik ben. Waarom, Naomi? Waarom? Nou, ze zegt, vol ben ik weggetogen. En dan kom ik leeg terug. Moet ik even goed naar luisteren. Vol ben ik weggegaan. Leeg kom ik terug. Ik ga het straks nog wel even over hebben dat ze dat aan de Heere wijt. Maar vol ging ik weg. Die volheid van Naomi, dat is natuurlijk niet alleen geweest dat ze het zo goed had. Materieel. Vol verwijst hier niet naar haar rijkdom die ze had toen ze vertrok. Het zit niet in de dingen, in de spullen. Ik hoop dat u dat inmiddels geleerd hebt. Hè? Dat wat ons vol maakt, dat is niet met geld te koop. En toch denken we het allemaal. Hè? Maar dat wat ons echt vervult, dat is niet met geld te koop. Want de volheid van Naomi, dat was haar geliefde man en dat waren haar zonen. Kijk, gemeente, de volheid. Wat is nou de volheid? Dat is wat echt waarde heeft, gemeente. Dat zijn juist diegenen aan wie je met hart en ziel verbonden bent. Toch? Mag ik wel eens bedenken, als je elkaar nog hebt. Moet je bij leven doen, hoor. En ze tegen elkaar uitspreken hoe verknocht je aan elkaar bent. Moet je echt doen, gemeente. Dat moet je als ouders tegen je kinderen zeggen. En andersom, als kinderen tegen je ouders, als je ze nog hebt. Hoe verknocht je aan elkaar bent. Als het zo is, hè. Dat is volheid. En Naomi is het allemaal kwijt. He, ze moet ze missen en daarom is ze leeg, ontledigd en daarom is ze bitter. Iemand zei, weet je, wat is nou de bitterheid in het leven? Dat is de ontlediging, dat je zoveel dierbaren onderweg kwijtraakt. De ontlediging. Vol ging ik weg en leeg kom ik terug. En daarom zegt ze, noem mij maar niet meer Naomi, want die leeft niet meer. Noem mij Mara, want ik ben bitter. Hij zegt, dominee, mag je dat allemaal zomaar, kan dat allemaal zomaar gezegd worden? Ja, dat kan in de Bijbel allemaal zo gezegd worden. Het gaat zelfs nog verder en dat hoorde in de tweede gedachte, namelijk in Naomi's klacht, want... Misschien dat hier wel iemand zit die zegt, ja weet je, dat wordt dan allemaal gezegd, hè, van noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. En misschien zit hier wel iemand die zegt, ja dominee, ik heb wel zijn tegeltje gezien en daar staat op dat hij kracht geeft naar kruis. Was dat bij Naomi dan niet zo? Kreeg Naomi dan niet kracht naar kruis? U zegt, ja, dit is allemaal hoe ze zich voelt. Dit is de mens Naomi. Maar hoe zit het geestelijk met haar? Hè? Heeft de Heere haar dan niet gedragen? Moet ze dan niet aan het eind van dat hele verhaal zeggen? Hè? En toch, hè? En toch? Ja, gemeente, staat er niet. Staat er niet. Naomi staat in dat rijtje, gemeente, in onze Bijbel van Job en van Jeremia. Want haar bitterheid heeft alles te maken met de weg die God met haar gegaan is. Dat is wat ze zegt. Kijk, gemeente, voor sommigen die, voor sommigen is het niet opstandig zijn de hoogste deugd. Hè? En als dat bij u zo is, dan kijkt u ten diepste vanmorgen een beetje neer op Naomi. Hij zegt, joh, meid, moet dat nou allemaal zo? Moet dat allemaal nou zo gezegd worden? En misschien vindt u Job ook maar zo. Voor zover dat al gelezen wordt natuurlijk. Kijk, tegen Job zei ze, joh, er zit een zonde in jouw leven. Job zegt, zeker weten van niet. Zeker weten van niet. En hij bepleit zijn onschuld bij God. Die was liever oprecht dan gereformeerd, zei iemand dus. Job was liever oprecht dan gereformeerd. Ja. En Jeremia, die komt op zulke dieptepunten in zijn bediening, dat hij op een... Nou, u moet dat zelf maar lezen, maar dat hij op een dag, met heel veel woorden hoor, maar dat hij de dag waarop hij geboren wordt, vervloekt. Hij zegt, was ik maar nooit geboren. Was ik maar nooit geboren. Zegt u, kan het zo diep gaan in het leven van mensen die met God leven, die bij het volk van God horen? Ja, nou ik vraag het u maar even, gelooft u dat de Bijbel geïnspireerd is? Gelooft u dat er in de Bijbel niks staat wat de Heilige Geest er niet in wil hebben? En dat alles wat er dus in staat, daarvan wil de Heilige Geest dat we het horen, goed horen. Dat gelooft u toch? En dan laat de Heilige Geest niet alleen de hoogten van het geestelijke leven zien, hè? Maar dan laat de Heilige Geest nou, dan verzwijgt de Heilige Geest nou ook de diepten van het geestelijke leven niet. En daar ben ik zo dankbaar voor, gemeente. En dat hier in dit gedeelte, die volle worsteling van Naomi met de weg die God met haar gaat, dat die klinkt. He, Naomi legt hier haar klachten over de Heere voor ons open. En weet je wat het bijzondere is? Dan mag ze van de Heilige Geest helemaal uitpraten. Helemaal uitpraten. Broeders, moeten wij ook leren. Hè? Gewoon blijven luisteren. Je vindt er niks van alles wat je hoort. Je luistert en je luistert. Hou je woorden voor je, alsjeblieft. En dat zeg ik over u tegen iedereen. Luister. Luister. We zullen horen wat haar klacht is. 4 keer noemt Naomi haar God bij naam. 2 keer noemt ze hem de Almachtige. En 2 keer noemt ze hem de Heere. Almachtige heeft mijn grote bitterheid aangedaan. En dan aan het eind zegt ze, en de Almachtige getuigt kwaad tegen mij. De Almachtige. Weet je, dat is bijzonder, hè? Want dat is eigenlijk het enige wat de geloofsbelijdenis over God zegt. Ik geloof in God de Vader, en elke zondagmiddag belijden we dat. Hè? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En als je een kind vraagt, en op catechisatie hadden we het er laatst over. En toen ging het daar weer over. En wat betekent nou almacht? En dan is toch altijd de gedachte, ja, almacht wil zeggen, God kan alles. Ja, en daarom kom je dus die titel, want het is eigenlijk een titel, hè, kom de Almachtige, kom je het meest tegen in het boek Job. Kijk, de Almachtige is prachtig om te zeggen, hè, maar met de Almachtige kom je in botsing. Als je het lijden leert kennen, dan kom je met de Almachtige in aanraking. En want als hij alles kan, waarom doet hij het dan niet? En dan kom je met Gods liefde in botsing. Je zegt, weet je, als hij nou lief heeft, hoe kan het dan? Dan hebt u het boek Job. Dus de Almachtige, daar zit ook altijd iets van het protest in, gemeente. Daar zit het lijden in, daar zit de worsteling in. Maar er is er nog iets anders. Want 3/4 van alle keren dat de Bijbel God de Almachtige noemt is in het boek Job. En die andere, die vindt u vooral in Genesis. En daar vindt u die naam, de Almachtige, vooral als God belooft dat hij als de God van het verbond Abraham, Isaac en Jacob zal zegenen. En vooral dat hij ze zal zegenen met nageslacht. Dus de almacht van God is de macht die het leven schept. Bijvoorbeeld Genesis 49 vers 45. Dat is midden in de zegening van Jacob over zijn zonen. In dit geval bij Jozef. En dan spreekt Jacob, hij heeft het over de God van uw vader die u zal helpen. En de Almachtige die u zal zegenen. En dan moet je even luisteren. Met zegeningen van de hemel van boven. Dat is regen. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. En daar gaat het om, met zegeningen van borsten en baarmoeder. Dus de Almachtige is in Genesis de God die zegent met nageslacht. De Almachtige heeft alles te maken met vruchtbaarheid. En als Naomi dan hier zegt, hè, de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. en grote bitterheid aangedaan. Dan moet u vooral aan die betekenis in Genesis denken. Dat is Naomi's bitterheid, dat die God die haar zegende met zegeningen van borsten en baarmoeder, haar alles afnam. Zo voelt het voor haar. Ik vraag het vanmorgen maar even, is er hier iemand die iets wil zeggen tegen Naomi? Zou u iets willen zeggen? Zou u durven? Naomi, gemeente, loopt te mokken. Dat is het, hoor. Dat is het. Ze loopt te mokken vanwege die grote open wond in haar hart en in haar leven. Ze kan niet buigen. Ik zal het nooit vergeten. Een van de broeders vroeg het. Was in mijn eerste gemeente en er gebeurde van alles in ons persoonlijk leven. En toen vroeg die lieve broeder, hij zegt, kun je ermee onder God komen? En dan moet je natuurlijk altijd ja zeggen. Hè? Naomi kon het niet. En de Bijbel zwijgt er niet over. Waarom staan zulke getuigenissen nou in de Bijbel? Nou, gemeente, Naomi wordt ons getekend als een echt mens. Dat is de waarde, hè, van dit getuigenis. Een echt mens die geestelijk onder zware aanvechting ligt. Hè. En haar reactie van wat haar is overkomen is niet van, u weet wel, dat strak gepolijste in de studeerkamer van een theoloog. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar het is puur menselijk. Weet u, in Naomi ontmoet je een mens die niet overstroomt van godsdienstige clichés. Weet u, sommigen leven daar toch van, daar kom je altijd weer achter. Hè? U weet wel, die mensen hebben altijd nog woorden. Die hebben altijd nog woorden. Naomi niet meer. En weet u wat nou het bijzonder is? Want ik vroeg, waarom staan zulke getuigenissen nou in de Bijbel? Nou, gemeente, ze is echt menselijk. Ze stroomt niet over van de godsdienstige clichés. Ze ziet de Here niet. Ze staat daar als het ware met haar vuist naar de hemel. Ze staat met haar vuist naar de hemel. En weet u wat nou het bijzonder is? En toch houdt God haar vast. En toch leidt God haar leven. Ziet ze zelf niet. Ik heb hier vorige week ook over gepreekt en toen reed ik terug en toen dacht ik, heren, wij zullen, sommige mensen zeggen dat, hè, zeggen, weet je, de Heer heeft een plan met je leven en daar moet je dan een beetje achterkomen, weet u. Ik geloof dat wij zullen nooit helemaal zien totdat we boven zijn. Wij zullen nooit helemaal zien wat de Heer met ons leven bedoelde en waar die ons ingeschakeld heeft. Echt niet. Maar het hoeft ook helemaal niet. Naomi zag er niks van. Ze zag er helemaal niks van. Maar God is bezig om haar op te nemen in die geslachtslijn van de Messias. Kunt u niet bedenken, toch? Naomi, gemeente, met al haar geloof en ongeloof, met haar hoop en met haar wanhoop, ze wordt niet losgelaten door de God die de goddeloze rechtvaardigt. Ook hier komt dat evangelie terug. En dat is de genade in dit gedeelte, gemeente. Weet u die allemaal zegt, weet je, mag dat en kan dat allemaal maar zo? Ja, weet u, dat is in de Bijbel geen vraag, gemeente. Het gaat zo en het gebeurt zo. Kan het zo diep gaan? Gods kind met de vinger naar de hemel, sprekend over God op afstand. Ja, zo diep gaat het. Eén ding wil ik nog wel zeggen, gemeente. Want ze noemt de Heere niet alleen de Almachtige, maar ze noemt hem ook de Heere. Hè? En dat is Gods diepste naam. Dat is de naam waarmee hij zich openbaarde. Hè? Hoe is uw naam? Vroeg Mozes. Dat is mijn naam. En nou zegt zij twee dingen. Zegt: leeg liet de Heere mij terugkeren. Dus ik ging vol weg en leeg doet de Heere mij terugkeren. Daar zit de Heere achter. En het tweede wat ze zegt, en daar gaat het me nog even over. Ze zegt: waarom zou u mij Naomi noemen nu de Heere tegen mij getuigt? Dus dat is hoe ze zich voelt. Hè? Ze zegt dat ik dat allemaal achter heb gelaten, daar in Moab. God is tegen me. En hij getuigt tegen me. En daar moeten we het nog even over hebben, gemeente, want in je bitterheid kun je soms ook te veel zeggen. En dat doet Naomi hier. Dat doet ze hier. Want ze zegt: de Heere heeft met alles wat gebeurd is in mijn leven tegen mij getuigd. En ik ging het eens uitzoeken in de voorbereiding. Hoe vaak komt dat nou in de Bijbel tegen? Dat de Heere tegen zijn kinderen getuigt. Eén keertje. Hier. Uit de mond van een bittere vrouw. Eén keertje. Daartegenover staat een woord uit Micha 6 vers 3. Waar de Heer het helemaal omdraait. En zegt: weet u, getuigt u maar tegen mij. Ik heb toch nooit iets anders gedaan dan goed aan jullie. Ik ben niet tegen jullie. Hoe is ze er geestelijk onder? Zal ik het eens eerlijk zeggen, gemeente? Aan Naomi staat hoef je niet te twijfelen, hoor. Echt niet. Daar heb ik geen tel zorgen over. Maar als je kijkt naar de stand van haar geestelijk leven, moet je zeggen: Naomi, wat heb je je in je hoofd gehaald? En misschien zit er hier ook wel iemand. En ik zei, hier gaat het over verlies, maar misschien vult u uzelf uw levensgeschiedenis wel in. Maar dat je zegt: de Heere die is tegen me. Ja, verdriet kan je ook zo van de Heere laten denken zoals hij naar zijn eigen woord niet is. Hè? Want het diepste wat de Heere ons van zichzelf zegt, is niet dat hij tegenover ons staat. Als God zijn zoon geboren laat worden in Bethlehem, dan heet hij niet God tegen ons. Maar dan krijgt hij de naam mee Emmanuel, God met ons. Met ons. En ik vraag het u, hè, u die misschien hier vanmorgen wel zit, net als Naomi zo denkt, hij zegt: weet je, de God is tegen me. Nee, je moet hier van Naomi zeggen: hier zeg je te veel, meid. Hier zeg je te veel. Want dit is niet naar de schrift. Paulus draait het, die bittere woorden van Naomi helemaal om. Hè? En hij zegt in Romeinen 8, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Wie? En we hebben het allemaal gehoord, hè? Alles wat Paulus noemt, al die dingen van het leven. En hij zegt, hè, als God nou zijn eigen zoon, zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En dan moet je niet denken dat dat betekent, en dus komt het allemaal wel op zijn pootjes terecht. Want die mensen die met Christus alles ontvangen hebben, dat zijn die schapen. Die ter slachting geleid worden. En die toch in Christus meer dan overwinnaars zijn. Al ben je net zo berooid als Naomi. Dat wil ik u vanmorgen zeggen. U die met de Heere leeft en die van Gods genade in Christus leeft. Houdt u daaraan vast. Aan dat woord. Als God voor ons is. Wie zou tegen ons zijn? Hou je daaraan vast. Vertrouw erop. Vaak gestoord. Soms bij tijden ook ongestoord. Hè? Toch? U voor mij. Het is toch om van te glimlachen, gemeente. U voor mij. En niet tegen. Zo eindigt Rut 1, gemeente in Bethlehem. Niet vergeten, hoor. bijzondere plek in de Bijbel, toch daar waar wij aan de grond zitten, bitter en leeg. Het is de plek waar God later het brood des levens geboren laat worden. Hè? Hij die het eeuwige leven geeft. En die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven al was hij ook gestorven. Kijk, daar komt de Heere, gemeente. Johannes zegt, daar wordt het woord vlees. Daar in Bethlehem, waar Naomi aan de grond zat. Die bittere vrouw. En waar het kerst wordt, gemeente, dat weten we uit de rest van de Bijbel, daar wordt het ook Pasen. Dan wordt het ook Pasen. Dat laatste zinnetje zegt, en zij kwamen in Bethlehem aan in het begin van de gersteoogd. Paasfeest. Daar waar het gezongen wordt. Gij zult opstaan. Ons beschermen. En over Sion u ontfermen. De gemeente, wie dat ziet, hè, in alle bitterheid. En door alle tranen heen. Die weet zich nochtans getroost. Door deze God. En door deze Heere. Die Naomi draagt, terwijl ze het zelf niet ziet. En die Naomi vasthoudt in haar grootste bitterheid. Vertroost u ermee, om Christus wil. Amen. Nu het woord aan ons bediend is, gaan we over tot de dienst. De gebeden, we willen samen bidden voor wie genoemd zijn. En dat is genoemd, gemeente, voor het aangezicht van God en ook in uw midden, zodat u het mee kunt nemen. En doe dat alstublieft ook in uw persoonlijke gebeden. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. Waarin u ons echte mensen tekent. Die met u geleefd hebben. En geleden hebben. Heren, dank daarvoor. En dat u dat ook aan kunt. Heren, wij vaak niet, maar u wel. Dat u dan niet loslaat, o lieve heren. Laat er diepe troost zijn in deze woorden. Voor wie het nodig hebben. Heren, we bidden vanmorgen dat u uw woord in ons hart bewaart. En dat u ons een gezegende zondag geeft. Om te overdenken wie u bent. We bidden, heren, als we hier samen zijn voor elkaar. U kent de zieken in het midden van de gemeente, heren. Langdurige zieken. U kent hun weg. Heren, wees hen nabij. Draag hen en alle die hen lief zijn. We bidden, heren, vanmorgen in het bijzonder voor Margreet van Wijngaarden. Heren, we vragen dat u haar nabij bent. Ook als er nog andere onderzoeken komen. Dat zij mag ervaren dat u een God bent, heren, niet van ver, maar van nabij. Dat u doet boven bidden en boven denken. We bidden voor haar, heren, en voor wie haar lief zijn. We danken, heren, dat u nieuw leven gaf in het gezin priester bij Antonie en Caroline. Wij danken, heren, voor de geboorte van Siva. Heren, u bent een God die het leven geeft en dat is een zegen. En voor willen we u erkennen, we bidden dat u zich ook ontfermt, heren, over dat jonggeboren leven. Nog maar net begint. Heren, we vertrouwen het aan u toe. Dit hele gezin. En laat uw aangezicht erover lichten, heren. En dat u, Heer Jezus, het geheim bent. Van dat huis. En van dat gezin. We bidden, heren. Ook waar rouw kwam in het midden van de gemeente. We bidden voor de familie Vaza. En Hovenstad. Voor mevrouw Stolk. En mevrouw de Ridder. Heren, waar sommigen al aan het graf gestaan hebben van geliefden. Heren, geeft u zelf troost. Hou vast in u. We bidden ook, heren, als we komende week geroepen worden om geliefden aan de schoot van de aarde toe te vertrouwen. Heren, in een omgekeerde weg, als we als ouders onze kinderen moeten begraven. O heren, draagt u ze dan en wees ze nabij. We bidden, heren, dat u zich ontfermt over deze wereld. Over Israël. Over Libanon en Gaza. O Heer Jezus, u bent de vredevorst. En u regeert. Heer, neem het in uw eigen hand en ontfermt u zich over alle die daar lijden. We bidden, Heer, voor alle gebieden waar oorlog is. Dichtbij wat ons raakt. Ver weg, Heer, waar we al aan gewend geraakt zijn. We bidden. Ontfermt u zich, heren. We bidden voor uw kerk wereldwijd. En bijzonder daar waar broeders en zusters achtergesteld worden, verdrukt, aan de kant geschoven, niet geacht. Uw beeld gelijkvormig zijn, Heere Jezus. Houdt u ze staande, draag ze. En geef, heren, dat wij hier in het Westen met al onze zegeningen, en zo noemen wij het. En of dat het zo is, heren, dat weten we niet. Maar dat we met al onze zegeningen niet langzaam, bij u vandaan drijven. Heer, houdt u ons vast. Houdt uw kerk vast. Zegen, Heer, al die plaatsen waar uw woord open gaat. We bidden om uw zegen, Heer, voor allen die zich voorbereiden op de dienst van het woord. Hoe dan ook, in zending en evangelisatie, in prediking en pastoraat, in... Ja, Heer, en waar dan ook. Geef ons het hart van een leerling, Heer. En de vrijmoedigheid die past bij uw naam. En liefde tot u. Boven alles. Heer, zegen onze broeder die vanmiddag het woord mag bedienen. Wees hem nabij. Dat er gebed zijn, Heer, voor hem. Dat hij zich ook gedragen mag weten. Heer, zo leggen we deze dienst terug in uw hand. We danken voor de broeders die teruggekomen zijn met de stichting Cipressa. Dank voor wat ze gedaan hebben. Heer, zegent u de mensen en de dingen die ze daarachter gelaten hebben, Heer, met uw nabijheid en met uw zegen. Heer, hoor ons zo. Neem onze zonden genadig weg. Bewaar uw woord in onze harten. Houd ons dicht bij u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons laatste lied is Psalm 42. 4 en 5. Psalm 42, 4 en 5. Ga nu in vrede, bewaar het woord van de Heer in uw hart, leef eruit en ontvang daartoe zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.